Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. In deze aflevering praat ik met Fee Omes en Beer van Tilburg, studenten van de Koningstheateracademie.
En langzaam werd die Albert ook een beetje van... Ah, hou je bek.
Vee en Beer volgen allebei de opleiding tot cabaretier aan de Koningstheateracademie, de KTA, in Den Bosch. In tegenstelling tot mijn andere gasten staan zij dus nog helemaal aan het begin van hun carrière. We namen deze aflevering op tijdens het Funniest Festival Ever in het Chassé Theater in Breda. Een festival waar ook veel studenten van de KTA bij betrokken waren. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Fee Omes en Beer van Tilburg. We waren natuurlijk helemaal ingesteld op een volle zaal, maar we zijn een van de eerste dingen op het programma. En natuurlijk, zoals dat gaat bij een festival, hebben ze tegenover ons Guido Weijers gezet, die op dit moment... voor het eerst zo'n beetje in 11 maanden weer in het Chassé Theater speelt. Dus allemaal mensen uit Breda zijn daarvoor gekomen. En dus de zaal naast ons is het wel heel druk, maar hier is het lekker rustig. Maar dat maakt niet uit.
Wij hebben Tim.
We hebben een eenmans publiek. Dus even een applausje namens ons voor Tim. Dankjewel Tim.
En we hebben natuurlijk elkaar ook.
En we hebben elkaar en misschien komen we er nog bij. Maar we gaan sowieso praten over jullie optredens tot nu toe. En wat ik heel tof vind, normaal spreek ik in Elektra altijd met comedians en cabaretiers die hun carrière al behoorlijk op de rit hebben. Die op een punt zijn dat ze, als ze een aanvraag krijgen, kunnen denken, dat ga ik niet doen, dit ziet er slecht uit. Die gewoon hun geld verdienen met optreden. En die misschien al festivals hebben gewonnen, tv-dingen, radio-dingen. Dat is bij jullie allemaal nog niet het geval.
Schrijf het er maar in.
Nee, maar daarom zeg ik nog gewoon heel positief aangevlogen. Want jullie zijn allebei nog student aan de Koningstheateracademie. De opleiding voor cabaret, hbo-opleiding voor cabaret in Den Bosch. En als ik het goed heb onthouden, zit jij, Beer, in het derde jaar en Vee in het tweede. Of heb ik
en dan precies andersom. Ik zit in het tweede jaar en Vee zit in het derde jaar, ja.
Ja, oké. Dus jullie zitten nog midden in überhaupt ontdekken wat er allemaal kan qua spelen ontdekken.
Zeker.
Oh,
ja,
dit is verschrikkelijk. Dit is...
ja, vooral dat.
Dit is wel heel leuk. Want even dat we een beeld hebben van wat jullie tot nu toe hebben gedaan. Vee, wat heb jij tot nu toe gedaan aan alles wat je op een podium kan doen?
Ik maakte eerst altijd liedjes. En dat vond ik heel leuk. Ik wist nog niet dat ik dat niet kon. En dan ging ik... Ja, het was echt een toptijd. Want ik had gewoon niet door dat ik niet... Ik kon dat gewoon echt niet. Ik wilde countryzangeres worden. Nou, dat werkte gewoon echt niet. En toen op een gegeven moment dacht ik... Oh, ik moet in het Nederlands gaan schrijven. Want dan kunnen mensen me beter... Dan kan ik nog beter mijn country heart verkopen aan de mensen. En toen werd het een soort van mislukte kleinkunst. En toen... Op een gegeven moment merkte ik dat de stukken tussen die liedjes... dat het leukste was aan het optreden. Als ik die liedjes aan elkaar lulde... en soort van probeerde in te dekken voor wat er daarna ging komen. En toen langzaam zo in cabaret gerold.
Ah, en wel even, dan ben ik gelijk benieuwd. Als je zegt, ik wist toen nog niet dat ik dat niet kon... Hoe ben je daar achter gekomen?
Ja,
wat is het moment dat je denkt, dit moet ik helemaal niet gaan doen. Dit is een slecht idee voor iedereen.
Nou, ik had één liedje geschreven dat heette Een wereld zonder deuren. dat klinkt gewoon al.
Ja, ik zeg helemaal niks. Ik ben heel professioneel.
Ja, dit is, als je 14 bent op je zolderkamer. En toen ging ik dat een keer behandelen in de schrijfles. En toen werd het gewoon helemaal kapot gemaakt. Maar echt gewoon helemaal gefileerd. Eerst door een derdejaars student die zei... ik wil wel een keertje met je meekijken. Kan je misschien wel helpen?
En even, deze schrijfles was op de KTA,
op de
Koningstheater.
Ja, dus
die we vanaf nu KTA gaan noemen, maar dat is de Koningstheateracademie.
Ja. Ja, zo is een heel warrig verhaal eigenlijk.
Ik ben heel benieuwd, want... Weet je, jij hebt zo'n liedje geschreven. Die schrijf je in eerste instantie natuurlijk omdat je denkt... nou, hier kan ik wat in kwijt. En dat
ja,
vind je zelf
hartstocht.
Een goede tekst.
Ja.
En dan zit je in zo'n schrijfles. Er is een derdejaars die zegt... ik wil wel een keer met je meekijken of meewerken.
Ja.
En die kraakt... En dan, want toen zat je al op de opleiding.
Ja. Dus ik heb wel nog auditie gedaan met een liedje en een stuk tekst. En dat was eigenlijk helemaal niet grappig. Dus het was meer een soort spoken word... Ja, dat zeg ik ook met een soort schaamte, mix van schaamte.
Hoe kwam je dan op om dat liedje dan mee te nemen? Want je had het toch geschreven toen je 14 was. En je dacht, dat neem ik alsnog mee naar de schaamte.
14, 15 of zo. En ik denk dat ik... ik was wel wat ouder. Oké, dus ik was denk ik 15 of 16 toen ik dat liedje... Ik probeer het voor mezelf in te dekken. Op welke leeftijd ik de zin Wereld Zonder Deuren heb geschreven. Liever 14 dan 18.
Ja, maar het maakt ook niet uit. Je hebt hem geschreven, maar ik ben vooral benieuwd.
Ja, dus dan...
Want dan zeg je, hij werd helemaal afgekraakt in een schrijfles.
Ja.
En dan zit je al op de opleiding. Dus dan heb je wel iets goed gedaan bij de toelatingsexamen. Want anders word je niet toegelaten.
Ja.
Maar dat is dan toch ook wel gewoon een klap in je gezicht. Dat je denkt, oké, dit is blijkbaar niet zo goed als wat ik dacht.
Ja, maar dat is dat hele eerste jaar. Dus volgens mij, Anna, dus dat is de directrice van de opleiding. Die zegt ook van, oké, je bent... Je kan helemaal niks. Dat zegt zij in de eerste dag dat zij je improles komt geven. Zegt ze, jij kan helemaal niks. En dat zegt ze als een soort... Alsof je dat heel fijn moet vinden.
Dit klinkt alsof je een sjaars bent die op bier wordt uitgestuurd.
Ja.
Jullie kunnen helemaal niks.
Nee, jullie kunnen helemaal niks en dat is oké. Dus dat zegt ze eigenlijk.
Okay.
Nee, dus...
Ze nuanceert het wel een beetje.
Ja.
Zeker dat eerste jaar en eigenlijk ook dat tweede jaar. Ja, het is gewoon heel veel op je mel gaan. En dan denk je weer, nou, nu heb ik de mooiste metafoor gevonden die ik ooit... Zoals een wereld zonder deuren. En dan word je helemaal kapot gemaakt. Dus in zo'n schrijfles... Dat is het. Dat doen we dan. Iedereen. Je leest je tekst voor.
Ja.
En dan gaat de rest van de klas die gaat dan die tekst bespreken alsof jij er niet bij bent. Maar je zit erbij.
Oh hemel! Maar dat is.
Dat is gewoon altijd.
Je komt met
schrijven.
Je hebt een week lang heb je geploegd voor een tekst en dan kom je daar en dan zegt de schrijver zegt. Nou, wat zien we hier? En dan mag je jezelf niet mengen in het gesprek en dan gaan ze...
Nee, en dan soms zeg je van, maar... En dan zeggen ze, nee, jij bent er niet. En dan wordt je tekst...
Wat wel leerzaam is, hoor, trouwens.
Ja, maar soms wordt je ook je tekst helemaal gehemeld. En dan voel je echt... dan voel je gewoon heel lekker.
Nee, ja, dat snap
maar dat
ik.
Maar dat gebeurt niet zo vaak. Zeker niet in het eerste jaar.
Oh, maar dat is heftig. En weer even jouw voorgeschiedenis. Want jij had, want we spraken elkaar van tevoren ook al even. Jij hebt wel een vooropleiding gedaan, zei je?
Ja, een vooropleiding theater. Toen wilde ik acteur worden. Eerst wilde ik concertpianist worden. Toen heb ik auditie gedaan voor de muziekhavo. Toen ben ik volledig afgegaan. Toen had ik niet genoeg talent om piano te spelen.
Heb jij een beroepskeuzetest gedaan waaruit kwam iets met weinig baankans? Concertpianist, acteur, cabaretier.
Ja. Nou ja, het zijn toevallig de dingen die ik leuk vind.
Ja, nee, gelijk heb je. Dat moet je ook absoluut doen.
Ik hou van een beetje onzekerheid. Nee, maar... En toen heb ik een vooropleiding theater gedaan. En toen kwam ik toch achter, nou ja, cabaret wordt het dan maar. Want het is muziek en theater. Mm-hmm. Dan kan ik het allebei doen. En nu ben ik daarmee bezig. Ja.
En weet jij de eerste keer, want je hebt in die theateropleiding... dan moet je natuurlijk ook al spelen voor medestudenten en voor leraren en zo. Ja. Dus dan ben je dat misschien nog meer gewend dan iemand... die vanuit gewoon optreden met eigen liedjes op de opleiding terechtkomt.
Ja.
Wat weet je nog de eerste keer dat je in zo'n schrijfles zat en dan dus iedereen jouw tekst gaat behandelen alsof je er niet bij bent?
De eerste keer dat het misging.
Ja.
Dat is een beetje het verhaal, ja precies. Even denken. Ja, dat was in de eerste en ik dacht, we moesten scènes schrijven. En dan moest je daarna weer verder. En de eerste week was het echt fantastisch gedaan. Weer, doe dit weer. En toen dacht ik dat ik precies hetzelfde had gedaan. En toen was het één grote zooi. En het was niet logisch en de karakters die klopten niet. En iedereen het helemaal afvikken. En dan moet je het gewoon opnieuw proberen natuurlijk.
Maar even, en dit voor jullie allebei. Want het heftige hieraan vind ik, en ik heb dit soort sessies ook wel in andere vormen meegemaakt, maar dat iedereen het dus mag bespreken alsof jij er niet bij bent. En je mag je niet roeren, maar je mag je ook niet verdedigen. Terwijl er gaat af en toe best wel iets gezegd worden waarbij jij wil zeggen, ja, maar dat wilde ik ook, dat bedoelde ik ook zo, maar ik had het blijkbaar gewoon anders. Nou ja, maar hoe komt dit binnen? Want ik kan me voorstellen, als je daarna de trein of de fiets naar je kamer of je huis terugpakt, dat je ook wel denkt, waarom ben ik niet ook gewoon de HAO-economie gaan doen voor iets anders?
Ja, waarom ben ik niet gewoon advocaat geworden?
Ja, ik vond het dus eerst heel moeilijk, maar ja, het wordt gewoon een beetje, raakt er wel aan gewend. Je bouwt er een soort van schutje voor op. Je mag trouwens aan het eind van de bespreking mag je er wel even op reageren en zelf even evalueren, zodat je het nog voor jezelf allemaal een keer kan nagaan. Dan zeg je nou inderdaad, nu jullie het zo zeggen dat het niet zo'n goede tekst was, zie ik het ook wel in. Je mag daar wel even op reageren,
ja,
nog.
Dat ga je ook vaak doen, want je wil toch een soort van ook zeker in het eerste jaar aan de docent laten merken dat jij ook heus wel snapt. Dat is echt een super slechte metafoor was. Ja, en het boeien. Zeg maar zo. Nog. Ja. En later, ja. Het is niet in elke les zo, want zeker in het eerste jaar heb je 16 vakken. Ja. En dan in het tweede jaar volgens mij 14. En dan in het derde jaar 10. En dan worden andere dingen gaan meer tijd kosten. Dus,
en even, voor mij, als je zegt 14 vakken, aan wat voor vakken moet ik denken?
Daar heb ik, dus soort van, aan de ene kant worden we in de maakvakken opgeleid. Dus zang, acteren, wat is nog meer?
Schrijven.
Componeren, schrijven en theateratelier. Dat is je hoofdvak, dat is gewoon eigen materiaal maken. En daar studeer je ook mee af met een avondvullende voorstelling. Maar die je dan vervolgens nergens kan spelen, maar dat is een ander verhaal. En dan hebben we ook heel veel vakken die gaan meer over de inhoud of soort van, dat sowieso dramaturgie. Filosofie, dramaturgie van een voorstelling, maar ook repertoirekennis, literatuurgeschiedenis, solfège, muziektheorie, dat is hetzelfde.
Ja, dat is het eigenlijk een beetje.
Ik vond het heel fijn dat jij solfège uitlegde, wat muziek, want ik dacht ook, hoe ga ik solfège omschrijven?
Nou, het is niet helemaal hetzelfde, maar ik kan het heel lang over hebben. Maar.
Ja. Nee, daarom ben jij muzikant en ik niet.
Nou ja.
Dat bleek dus.
Maar goed, dat zijn zo'n beetje de vakken. Oké. En hoe, want jullie spelen in principe niet veel. Dus niet buiten de opleiding, maar jullie spelen ook wel voor elkaar, toch?
Ja, dus op een gegeven moment weet je heel goed wat dat publiek leuk vindt. Dat is een beetje waar je op een gegeven moment, dus op een gegeven moment ga je scoren omdat je weet van, oh ja, Beer zit in de zaal, die vindt het grappig als ik dit gezicht doe. Oké.
Ja, maar ja sommige mensen spelen natuurlijk ook wel buitenschool. Ik heb bijvoorbeeld 2 weken geleden nog buitenschool gespeeld in het telecomprogramma van mijn vader. Die heeft een talkshow voor ICT, mensen, MSP's heette dat. Ik weet niet waar die afkorting voor staat, maar en het People Work Technology Café heet het. En,
klinkt sexy.
Ja, daar heb ik al 2 keer gespeeld. Vorig jaar in de eerste. Daar heb ik een paar liedjes gespeeld. Helemaal uit de context getrokken, want ik kon er niks over vertellen. Dat sloeg niet helemaal aan. En 2 weken geleden heb ik met, ik speel vaak in een duo, heb ik met Thomas, is zijn naam, heb ik gespeeld ook daar.
Ja. En even als je zegt, vorig jaar speelde ik er ook, sloeg niet helemaal aan. Dit is een IT-achtig ding.
Ja.
En dit, was dit live of was dit een online?
Live. Ja, het is een live talkshow. Dus ja.
Maar zit er publiek bij?
Er zit wat publiek bij, ja. Maar het was sowieso eigenlijk de eerste keer dat ik buiten school speelde. En dan in een camera met allemaal mannen in pak.
Even. Hoe is dit? Want je praat er nu heel luchtig over. Ja. Maar je zit in de talkshow van je vader. Dus die zie je gewoon 's avonds bij het eten of achteraf weer. Dan zitten er allemaal mensen. Er staat een camera op. Dit wordt ergens uitgezonden of blijft misschien online staan. Ja. Je doet ook nog eens een opleiding. Dus mensen denken, nou, doe de opleiding, zal die wel heel goed zijn. En dan doe jij die per nummers die je ook niet van een context kan voorzien. Nee. En dat slaat niet aan.
Ja, dat is heftig. Ja, ik weet ook nog, ik woonde toen destijds met mensen in huis. Gewoon voor de studie, zeg maar. En die zeiden ook, toen ik deed, eerst was het een hele eerlijke mensen. Het eerste wat ze zeiden toen ik thuis kwam was, ja, dit was niet je beste optreden, hè, zo. Dat ik denk, ja, alsof ik dat niet wist. Ik kon wat door de grond zakken.
Oh, maar ja. Dat is...
Alsof ik dat niet door had toen het gebeurde, lul.
In plaats van dat je me even opvangt en een bordje eten geeft... en dan rustig over gaat praten. Nee, meteen gewoon bam. Dit was niet je beste optreden. Hè? En, nee, dat wist ik zelf ook wel. Nou, mijn vader die vond het... Nou ja, niet heel enthousiast, maar ja, hij gaat...
Nee, maar dat is het voordeel van je ouders. Die zijn altijd positief en die zullen, al gaat het nog zo slecht, zeggen... maar je had je veters wel echt heel mooi symmetrisch gestrikt. Precies, die gaan toch wel op zoek naar iets.
Ja, dat hoop je dan.
Nou ja, de laatste keer was het zo.
Dus wel. Ik weet niet hoe jouw ouders zijn. Maar.
Nou, ik moest dus, want de laatste keer dat ik voor een microfoon zat... wat zeg maar opgenomen werd, was op vorig jaar bij de radio... waar ik daarna nog erg lang wakker van heb gelegen. Maar toen belde mijn vader meteen daarna. Die zat toen in Frankrijk ergens, weet ik niet wat hij had, midlife crisis. En die belde en die zei, ja, leuk gedaan, denk ik. Je had wat minder kunnen lullen en je had wat meer daar. En ik had een column voor gelezen en toen had hij daar allemaal notes op. En toen zat ik ook zo, oh ja, thanks, maar... Zeg gewoon dat je van me houdt.
Het is...
En dan zegt hij daarna dan wel. Maar het is wel een soort van... Hij wil dan heel graag helpen of zo. Van, je hebt er gewoon niet zoveel aan. En ik kan hem ook niet uitleggen van... Maar jij moet mij dit helemaal niet... Dit is niet de band die wij hebben, zeg maar. Jij hoeft hier niet mijn cabaret... je bent Nederlands leraar.
Dus hij weet wel iets van teksten.
Ja, absoluut. Hij is een hele goede schrijver, maar ja... Soms wil je ook gewoon dat je pa je pa is, toch? Dat hij zegt...
Maar je wil natuurlijk gewoon dat hij zegt... Goed gedaan, schat. Ja. En knuffel.
Wat was jouw eigen gevoel na die radio-uitzending?
Nou, ik had een... Daarom lag ik er best wel lang wakker van. Omdat zij hadden mij... Dus dan vraagt zo'n programma, net als jij vraagt van... Oké, hebben jullie studenten die we kunnen interviewen? Of zo? Ja. Dus toen zeiden ze van kantoor zeiden ze, oh ja, Vee, dan mag jij erbij zitten, want jij bent lekker kritisch. En dus ik ging er al heen met een soort van, oké, ik moet echt super kritisch zijn. En toen zei dus ook, dat was bij Volgspot, bij Helco Span, ik weet niet of je die kent, zo'n kleinkunstprogramma. Ja. En die zei dan ook zo, Vee Omes van de Koninklijke Theateracademie hier met huppeldepup. Jij bent erg kritisch tegenover de oudejaarsconferentie, toch? En dan zat ik zo, nee, niet per se, maar ik heb dit, weet je wel, dus ik moet het nu zeggen. Dus ik zo, ja, echt achterhaald concept. En ik begin me helemaal een soort van plat lullen van, ja, want ik vond het niet per se. Ik vond wel iets van die oudejaarsconferentie, maar niet per se van het concept oudejaarsconferentie. Maar ik was in die rol gezet, dus ik moest dat soort van heel erg zo hackelen, zodat die anderen konden zeggen van, nee, mooi en zo. En toen op een gegeven moment ging hij dat dus bij elk onderwerp... ging hij zeggen van, ja, jij staat er wel kritisch tegenover, toch? En toen zei hij van, dus Oekraïne, dat was toen net gebeurd. Wat vind je daar dan van? En ik zat gewoon zo... Okay.
Oorlog, achterhaald concept.
Ja.
Ja. Ben jij een oorlogskriticus?
Toen zei ik dus, en hier had ik heel lang wakker van gelegen... toen zei ik, ja, ik vind het heel erg... maar ja, het gaat ook al heel lang heel kut in Jemen. Dus, en toen was het echt een tijdje stil en ik zo... Dus ja, en hij zo, oké, Raf Gielen, jij je!
Overigens, moet ik je volkomen gelijk geven als je kijkt naar de hoeveelheid aandacht die naar Oekraïne gaat. Terwijl er ook al heel lang heel veel misging in Jemen.
Maar ik was zo
een behoorlijk
dus
valide punt.
Dacht ik alleen maar wakker, omdat ik dacht, straks gaat iemand me vragen wat er dan precies gebeurt in Jemen. En dat weet ik helemaal niet. Ik heb dit gewoon mijn vader horen zeggen, snap je? En toen zijn ze opgezegd, oké, 5 jaar geleden.
En
ja. Jij
zat toen, dat was vorig jaar, dus toen zat je in het tweede jaar van de opleiding. Wat vaak natuurlijk is bij dat soort radioprogramma's... is dat je van tevoren wel een gesprekje hebt met iemand van de redactie... en dat je enigszins weet van hoe en wat. Want dan kunnen zij ook uitvragen... wat vind je dan van de oudejaarsconferentie?
Ja, dat was gedaan met dus iemand van de KTA die had gezegd... oh ja, Vee, zei ze. Ik ben ook wel soort van... ik heb gewoon altijd dat ik eerder anti ben dan mee. En dat is voor mij vooral als persoon heel vervelend... of voor de mensen om me heen eigenlijk vooral. Maar niet per se ten opzichte van de oudejaarsconferentie of Oekraïne. Maar toen voelde ik me dus soort van... in die rol gedrukt van... jij bent boos. Jij vindt er iets van.
Ja, en als je daar zit... ben jij dan heel erg... ben jij iemand die zich heel erg bewust is van het moment... en dat je denkt, maar dit is ook wel gewoon live radio... en ik ben nu dit aan het zeggen, dat kan
ja,
zo
zoals
overkomen.
Nu bedoel je.
Nou ja, bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld wel, ja. Ja, want
je doet het nu heel goed.
Dank je wel, Wouter.
Ik zal de bevestiging geven die je vader
heeft. Ik zal nog even een glaasje water.
Die mijn vader net gehad. Oh, ik hoop niet dat hij luistert. Maar niet per se op het podium, maar wel dus dat het... opgenomen wordt. Want ik heb gewoon heel vaak dat ik iets gezegd heb en dat ik daardoor denk, kut, Vee, hou je fucking back nou een keer. En dat kan ik in het moment wel oplossen. Maar ja, weet je wel, als iemand mijn naam googelt, dan komt hij op dat interview. Dat heb ik wel laatst nog bekeken van, kan dat? Ja, dat kan.
Nou, wat ik dus had, dat was al helemaal heftig, bij dat live programma van mijn vader. Ik zat dus te spelen met Thomas, met mijn duo.
Heeft jouw vader jou betaald om je vaders podcast te heten, talkshow te heten, te pluggen in de Elektra-podcast?
Nou ja, dit is wel een heel andere doelgroep. Maar ik wil gewoon even een verhaaltje erover vertellen, Vee.
Nee, ik ben ook benieuwd. En even voor de volledigheid, hoe heet Thomas van zijn achternaam?
Thomas Korsten.
Ja. Kijk.
Groot talent.
Ja, nou ja, in ieder geval. En wij zaten te spelen en het werd dus live gefilmd. Maar er stond dus een heel groot scherm recht tegenover ons, waar we onszelf konden zien. Dus we waren eigenlijk voor ons... Nou ja, telkens als ik aan het spelen was, zag ik ook nog mezelf en Thomas, zeg maar.
Ja,
dat
ja, ja.
Spelen.
Maar dat heb ik ook
nou, ik wist echt niet waar ik het laten moest. Want ik ga ook de hele tijd zo in de kijk, daarin kijken zo. Maar,
ja, iedereen kijkt toch de hele tijd in spiegels? Als je langs de spiegel loopt, dan kijk je even...
Ja, maar dat is het fijne aan optreden. Dat je normaal kijk je zo een zaal in. Ja. En dat is hier, zie je een zaal vol met mensen. Want het publiek is inmiddels verdubbeld.
Ja, Tim, en wie ben jij?
We zijn inmiddels met...
Ja. Hoe heet jij? Ja,
het is toch ongelooflijk?
Janneke? Hanneke, we hebben Tim en Hanneke.
Hoe snel toch verdubbeld, hè? Eerst denk je, we zitten maar meteen.
Precies, we zitten nu op 2. Dat worden de 4, dat worden de 8, 16, 32, 64, 128, 26, 50. Ja. Dat past het al niet meer. Dus dat wordt gekhuis zo meteen.
Nee, maar ik heb dat inderdaad ook bij... in de Amsterdam-toren heb je zo'n cabaretpodium, cabaret uit de hoogte. Heel leuk. En de oude Shell-toren daar tegenover Centraal. En dat is een heel mooi podium. Alleen, ja, je zit gewoon voor een wand in een flat. En als het daar donker is, dan zie je dus jezelf gewoon de hele tijd spelen. En dat was voor mij ook een hele schizofrene ervaring.
Maar omschrijf even, want ik snap niet goed hoe ik ken de toren, ja?
Ja, dus dat is dan Amsterdam Lookout heet dat. Dat zit onder dat restaurant, is een soort van bar gedeelte. En dat is helemaal van glas. Dus als het donker is, dan zie je gewoon jezelf weer spiegeld. En dan staat dus het podium hier en hier. Ja, hier is het glas, want het is zo'n ronde ruimte, weet je wel.
Oh, je ziet het glas van de achterwand.
Ja, je ziet
ik dacht al, sta je dan achter een glazen wand je ding te doen? Dat concept ken ik uit Amsterdam, maar dat is geen cabaret. Oh, maar dat is heftig. Iets heel anders wat me net opeens te binnen schiet, dat ik denk, als ik even zit te rekenen met tweede jaar, derde jaar en een vooropleiding, dan zijn jullie allebei begonnen, zeg maar, na de middelbare school, maar zo precies in coronatijd.
Ik ben op mijn 14e gestopt met de middelbare school. Dus dat was een soort van, ik probeer nu hier een papiertje te halen via de cabaret weg om toch HBO certified...
Ik heb nooit een papiertje gehaald, wel van de middelbare school, maar verder nooit ergens dacht ik, kut, nou moet het wel cabaret worden, want iets anders kan ik niet.
Nee, precies, maar je kan dus ook niet doen. Nee, maar voor mij was het dus wel niet van naar de middelbare
school. Maar meer qua spelen en ervaring daarmee. Wat voor optredens hebben jullie de afgelopen jaren gedaan? Of zijn er optredens uit de afgelopen jaren, laat ik het concreter vragen, waar je nu op terugkijkt en denkt, oh, ik hoop dat als ik straks dat HBO-papiertje heb, dat ik toch op betere plekken ga spelen dan dat ik in aanloop hier naartoe heb gedaan.
Nou ja, ik zit in het derde jaar, jij het tweede jaar. Zeg maar, alles tot nu toe is per definitie een slecht optreden. Snap je? Dus jij vroeg ook van, wil je in deze podcast zitten? En toen dacht ik, ja, jawel, ik heb genoeg te vertellen, zeg maar, over Sint Misging. Maar er staat nog niks tegenover, Wouter. Dus ik heb niet, zeg maar...
Nee, maar daarom ook voor de context is ook gewoon, jullie staan absoluut aan het begin van een carrière en niet zoals andere gasten al veel verder. Dus dat ligt niet aan jullie, dat optredens per definitie geen enorme successen zijn.
Nee.
Maar dat zal veel meer liggen aan de omstandigheden of aan de plek dan dat het per se aan jullie ligt.
Ja, dat zeggen wij ook tegen onszelf regelmatig.
Maar dat vind ik wel interessant. Is dat iets wat je jezelf wel echt voor moet houden van het beeld? Het wordt beter. Het gaat niet altijd onder dit soort omstandigheden zijn?
Nou, nee. Ik heb zelf dat niet zo. Als ik op school een presentatie speel... En dan speel ik 12 minuten en ik kan er wel naar terugkijken en denk van, nou, dat heb ik goed gedaan. Ik heb genoeg lach en ik zat er lekker in en een mooie feedback gekregen. Kijk, het is ook het moment, nu is het dit en misschien over 2 jaar is het hopelijk beter, want dan speel ik een afstudeervoorstelling. Maar ik ben nu blij met die 12 minuten materiaal die in mijn ogen redelijk goed werkt. En misschien kijk ik er over 2 jaar naar terug en denk ik, nou, werkte helemaal niet, maar dan doe ik weer wat anders.
Ja.
En als ik nu al vergelijk met 2 jaar geleden, toen ik aan de opleiding begon, dan zit er al zoveel verschil in het materiaal wat ik heb gemaakt. En dan zo vind ik het af dat er zoveel meer kwaliteit al in zit. Dus dan denk ik, ja, dat is toch alleen maar goed. Ja, ik zie dat dan niet als een slecht optreden. Ja, misschien wel. Hey, dat weet ik niet.
Nee, ik ook niet. Maar ik merk wel dat er zit een verschil tussen spelen op school. Dat is ook in een theatersetting. Dus we spelen in een theaterzaal. En wat ik net zei over dat publiek, dat was niet helemaal waar. Maar wel, in essentie is het wel zo. Je speelt gewoon altijd voor in principe dezelfde mensen.
Dus ja, op een gegeven moment, ik kan me heel goed voorstellen. Als je altijd voor een vergelijkbare groep speelt.
Ja, en je zet jezelf op zo'n podium. Dus je bent de hele tijd aan het voelen van, oh, wat werkt. Oh, kennelijk heb ik hier lach. Oké, dus dan ga ik dat. Ja, dat doe je onbewust of zo. Dus daarin merk ik wel verschil met als ik dan buitenschool speel. Wat ook vaak, ga ik dat materiaal toch aanpassen. Omdat ik denk, oh ja, dat is een andere conventie. Snap je, als je op een open podium staat en je komt op, hier is, ik ben VO-mus, moet ik wel zeggen, ik ben VO-mus. En kan ik niet opkomen als, weet ik veel, Gregory van der Wiel. Doe ik ook wel eens. Maar niet.
Maar dan moet je dan uitleggen. Nee, maar ja, ik snap
dus
wat je bedoelt.
Op de andere manier.
Op school weten mensen, hebben voorkennis, weten dit is dit. Deze persoon die heeft zo'n achtergrond. Ja. Dus dat hebben ze allemaal al. Ja. En daarbuiten moet je dat duidelijk zien te maken in je materiaal, in hoe je overkomt.
Dus dat is een andere manier van werken. Maar ik had toevallig.
En dan ben ik wel benieuwd, wat is dat wel eens misgegaan? Want jullie spelen niet per se heel veel buiten school. Maar wat is het moment dat je dat. Is er een moment geweest dat je dat gemerkt hebt? Dat je staat te spelen en dat je opeens beseft. Oh, dit zijn niet mijn klasgenoten en niet mijn docenten die me kennen. Dit zijn gewoon mensen die daar niks mee te maken hebben, maar die we gewoon willen dat dit leuk wordt.
Ja. Ja.
Nou ja, ja, ik wil niet weer over de taxi van mijn vader beginnen. Maar
toen merkte ik toch wel. Zeg het even.
Hans-Peter van Tilburg. Hans-Peter van Tilburg. Maar nee, maar. Nee, daar natuurlijk. En ik had een paar maanden geleden. Toen dacht ik wel dat ik wel leuke. We speelden bij de schoonmoeder. Op de verjaardag van een schoonmoeder van een klasgenoot van mij. En dat is leuk, maar ik. Als je het zo zegt,
denk ik dat klinkt verschrikkelijk.
Nou ja, ik kreeg wel een leuke reactie, maar ze hadden ook al 5 flessen wijn op.
want even, schets even de setting, Beer.
Ja.
De schoonmoeder van een klasgenoot.
Ja, en die hadden een huisje, een Airbnb gehuurd in Apkoude. En daar moesten wij met z'n allen heen. Met de halve klas zijn we daarheen gegaan. En wij zijn daar gaan spelen in die woonkamer van die Airbnb. De mensen hadden wel nog wel ons eten gegeven. Dus daar doe je het dan voor. Toen hebben we dat gespeeld. En met
hoeveel man bestond het publiek? Want dat was ook allemaal familie van die klasgenoot, neem ik aan.
Ja, dat waren vrienden van die schoonmoeder. Ik denk dat het. Het zullen wel een stuk of 8 mensen geweest zijn of zo.
Ja. Wel fijn hoe je het wel een stuk van.
Ja.
Oh, maar dan sta je voor 8 man in een woonkamer. Ja, ik ben blij dat ze je eten hebben gegeven.
8 vrouwen van 60.
Nou, dat is wel jouw doelgroep.
Nou ja, dat zijn wel de mensen die mij heel leuk vinden over het algemeen.
Wisten jullie van tevoren dat de doelgroep was? Of wisten jullie alleen, dit is de schoonmoeder van Jantje, Pietje, Mien, weet ik niet.
Nou ja, ik wist niet per se wat voor mensen er waren, maar ik had natuurlijk wel die inschatting kunnen maken. Maar het viel toch tegen toen het daadwerkelijk echt zo was, zeg maar.
Want ik bedoel, dan kom je aan. Dan ben je, want je woont denk ik in Den Bosch of in de buurt van Den Bosch.
Klopt,
dan ga je naar Apkoude. Dat is sowieso een eind rijden. En nog verder als je met openbaar vervoer moet.
Ja.
Dan kom je daar aan. Dan denk je, nou, leuk, we gaan hier spelen. En je komt binnen en dan zitten er 8-9 vrouwen van 60.
Ja, maar ja.
Had je niet in je hoofd toen jij ooit naar de auditie ging van de Koningstheater Academie.
Nee, zeker niet. Nee. Nee, dat had ik zeker niet in mijn hoofd. Nee, maar ja, ik wil het ook niet nuanceren. Het was gewoon een hele aparte ervaring. Maar dan wil ik voor mezelf wil ik het dan weer gaan goed praten natuurlijk. Maar dat is helemaal nergens voor nodig. Het was gewoon een aparte situatie. Maar ja, ik heb wel. Ergens was het wel goed voor mezelf vertrouwen. Maar ik denk wel van. Ja, ik hoop toch dat ik dat over een paar jaar niet meer hoef te doen.
Dat hoop ik ook.
En dan ook voor. Volgens mij, wat kregen we ervoor? 20 euro of zo. Nou ja.
Wouter.
Oh, nou ja, kijk, ik grijp naar mijn hoofd omdat ik denk, oh, waarom doe je het? En ik snap heel goed waarom je het doet. En dan het feit, we kregen ook nog eten. Nou, dat maakt de netto opbrengst van zijn dag alweer een stuk beter. En ik snap dat je het doet, want je wil graag spelen. Dus je grijpt alles aan en het is een kans en weet ik wat. En natuurlijk gaat dat uiteindelijk beter worden. Maar is dat, want jullie waren hier met meer mensen uit je klas.
Ja. Ja, zeker, ja.
Is er dan achteraf nog een moment dat jullie wel kijken... is oké, maar stel we komen weer in de situatie... dat we voor 9 vrouwen van 60 in de woonkamer staan. Wat doen we dan anders?
Dan drinken we nog meer bier van tevoren.
Gaat niet de oplossing zijn. Oh. Maar laat ik dat als tip meegeven.
Ja.
Nee, maar hoe... Want dan ga je met z'n allen in de trein terug...
Ja. Nou, dat is natuurlijk gewoon, ja.
Dat is niet een rondje high fives met mensen. Wat was dit een topshow?
Ja, het wel gewoon.
Maar jullie waren er best wel enthousiast over toen jullie er vandaan kwamen.
Ja, het is wel gewoon een gevoel van we hebben dit wel samen gedaan. Dit. We hebben dit samen.
Hoeveel mensen waren jullie?
Meer dan
het publiek. Ja. Met zes,
daar ga ik niks over zeggen, aangezien wij hier met z'n drieën zitten te praten.
We hebben
en twee
de
mensen
cameraman
zitten.
Erbij gekregen. Dus,
er is een cameraman bij.
Nee, maar tuurlijk. Nee, maar het was op zich natuurlijk. Op zich was het wel waardevol om even wat materiaal uit te proberen in een redelijk veilige omgeving. Want dat was het wel. Dus dat was op zich was dat nog wel waardevol. Maar ja, het is natuurlijk wel een setting waarvoor je denkt van dat is nu is het oké. Okay. Maar over 5 jaar denk je... Nou,
en ik wil nu alles weten. Want je zegt, we waren met meer mensen dan het publiek. Dus dan staat er sowieso 10 man op het toneel.
Ja, we waren met 6, denk ik.
Oké. Ja. En wat voor iets deden jullie?
Ik speelde dus met Thomas. We hadden een hele leuke scène waarin we gingen schaatsen op pornogeluid.
Natuurlijk.
Ja. Het viel best wel goed op zich.
Ja, dat is leuk.
Maar ja, dit vinden ze natuurlijk leuk.
Schaatsen, altijd goed.
Ja, schaatsen en porno. En voor de rest hadden we een paar sketches. 2 sketches gespeeld en dan... dat eigenlijk...
Dus het was gewoon een soort revue-show.
Ja. Nou, het was
dat soort materiaal werkt ook lekker voor dat soort publiek. Ja. Want mensen weten gewoon waar ze aan toe zijn. Het is dat.
Ja. Ja. Nee, dus dat hebben we gedaan. Een kleine ruimte. En andere mensen die hebben gewoon materiaal uitgeprobeerd voor school... dus een stukje conferentie of een paar gedichtjes. Oh, ja.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
En voor jou, Vee, heb jij optredens buiten school waar je nu op terugkijkt en denkt...
Zeker.
Oh, het moet wel ooit beter gaan. Want anders toch die studierechten oppakken.
Ja, nee, dat gaat hem niet worden, want ik heb dus geen middelbare schoolpapiertje. Dit is het. Ik heb dat. Ik heb dus, want ze zeggen eigenlijk op school van zeker tot je derde jaar, liefst ook vanaf. Eigenlijk willen ze pas dat je in het vierde jaar, dan heb je. Als die opleiding duurt 3 jaar, dan heb je in het vierde jaar geen minor doen ergens. Gewoon, want dat moet gewoon voor studiepunten voor een HBO. En dan ga je een afstudeervoorstelling maken. En dan is er een lammeren tour, heet dat. En dan ga je langs overal langs huiskamers of plekken waar je kan spelen. Er zijn heel veel van voorgaande jaren huiskamers of cafés of zo... die daar al in het systeem zijn. En je zorgt dat je allemaal ook je ouders en je tantes... en iedereen die een woonkamer heeft in zo'n lijst gooit. En dan ga je daar allemaal langs. Dus dan speel je iets van 30 of 40 keer. Volgens mij best wel vaak. En dan ga je spelen. Ja. En dat willen ze eigenlijk dat de eerste keer is... voordat je dat doet. En ik dacht...
Sorry dat ik je onderbreek, maar wat kan je uitleggen wat de filosofie van school daarachter is... om dat op die manier te doen, dat je eerder niet zo daarbuiten speelt?
Zij zeggen... Of,
nee, ga maar. Ga jij maar, zeg jij maar.
Wat zij zeggen is, het zou kunnen dat je bijvoorbeeld... wel al inhoudelijk heel sterk materiaal maakt... maar je weet nog helemaal niet hoe je het kan spelen. Of je bent daar gewoon nog niet... Dat gaat gewoon nog niet lekker. Dus je kan bijvoorbeeld heel goed grappen schrijven... maar jouw timing qua spel werkt gewoon niet... of je hebt de verkeerde toon. En dan zou het kunnen gebeuren dat je... bijvoorbeeld heel vaak dat materiaal speelt... er geen reactie op krijgt... en dan dus denkt dat het materiaal slecht is... en dat je langzaam in een spiraal komt... waardoor je dat dan bijvoorbeeld niet meer gaat doen... of daar niet meer daar angst voor ontwikkelt. Of dat zeg maar...
Of omgekeerd dat je juist... want dat is bijvoorbeeld binnen de stand-up... vaak het gevaar dat als mensen, vooral weet je van die kleine kroegoptredens, waar het echt gewoon beuken is omdat mensen er op dinsdag altijd zitten en opeens is het een open mic op dinsdag. En dan ga je dus materiaal schrijven wat werkt voor mensen die er altijd zitten.
Ja.
En dan ga je materiaal ontwikkelen wat voor die doelgroep werkt, maar wat niet per se misschien jouw ideale materiaal is. Ja. Maar goed, dat is dus wat ze daarmee willen voorkomen. En
ja,
zeggen,
en ik denk dat je de verkeerde informatie terugkrijgt. Hey, je vriendin is komen kijken. Ah,
hey. Is dat eens even leuk?
Dus dat is een beetje hoe zij daar tegenover staan. En het is vooral volgens mij wel echt uit een liefst hart van... het zou zo zonde zijn als je nu afgeschrokken wordt door iets en daardoor... Ja,
het is gewoon, je ontwikkelt in een hele veilige omgeving... waarin je allerlei manieren van schrijven en spelen kan testen... Ja. Zonder dat je gelijk op af wordt gerekend en je dat al te zeer laat beïnvloeden.
Ja, en ik vind ook wel dat ze die omgeving heel goed creëren. Ik vind ook wel echt dat je echt de veiligheid voelt om echt te proberen wat je wil. Dus als ik bijvoorbeeld een keer nu zeg... ik wil met een hele band spelen, wat sommige mensen ook doen. Dan kan ik dat gewoon daar proberen. En er wordt een hele veilige sfeer gecreëerd om alles te onderzoeken. Ja.
En dat is ook weer, vind ik dan ook weer een soort van... Het is altijd een vraagstuk van in hoeverre is iets veilig als je beoordeeld wordt. Dus dan gaan ze vanuit school zo heel erg bedenken van... Oh ja, we moeten de studenten zelf laten bepalen waar ze op beoordeeld worden. En daar ga ik dan altijd toch wel weer van stijgen. Omdat ik denk, ja, maar dat is ook gewoon niet hoe het werkt.
Maar je bent ook heel kritisch.
Ja, ik ben ook heel kritisch, Wouter. Nou ja, in ieder geval, toen zeiden ze dat. En toen dacht ik in het tweede jaar, omdat ik zo kritisch ben... Fuck jullie, ik ga dat wel doen. Ik merk dat ik veel angst
dat wel doen,
als
daar
in buitenschool spelen. Ja. Van, want ik merkte dat ik best wel veel... toch elke keer best wel veel angst had voordat ik moest spelen. Want wij hebben 3 keer per jaar speel je een voorstelling. Dus in het eerste semester, dat is in december speel je dan, of in november. En dan speel je in april en dan speel je in juni. En dat... Die aanloop is best wel lang, dus daardoor komt er veel druk op te staan. En het gaat over een onderzoek wat je over 9 weken doet. En daar komt materiaal uit. Nou, iedereen nodigt zijn mensen uit. Dus dat is gewoon steeds een soort van een happening. En ik wilde voelen van dat het meer natuurlijker voor me werd. Dat ik gewoon vaker dat zou doen. En dat ging toen een aantal keer heel goed. En toen ging het een keer heel erg fout. En toen durfde ik niet meer.
Wat gebeurde er? Neem ons mee.
Mijn relatie. En ik had een set daarover geschreven. Ik had gewoon in 1 dag had ik daar 10 minuten materiaal. Of 10, 15 minuten materiaal over geschreven. En ook nog wel wat dingen die ik had waarvan ik wist dat ze werkten. Die een soort van bijpasten. En ik weet bijvoorbeeld... wie heeft dat? Tim Frans heeft in dat boek wat hij geschreven heeft over humor staat... haalt hij die Amerikaanse comedian aan die gaat vertellen dat ze kanker heeft in die kroeg. Tig Notaro.
Ja.
En nou, love Tig Notaro, maar Tim Frans zegt ook in dat boek van... doe dat niet als je, doe dat niet als je net begint. En ik dacht... Nah.
Want even de context, Tig Notaro speelde al heel erg lang. Speelde in een comedyclub waar Louis C.K. ook was. En naar verluid gewoon alles in zijn broek heeft gehouden. Maar zij had net daarvoor hele heftige periodes had gehoord... dat ze borstkanker had, ook nog allemaal gedoe met haar familie. Zij is daarover gaan vertellen op het podium eigenlijk... vanuit een noodgreep met ik kan niet mijn gewone materiaal. Ik moet vertellen wat er nu aan de hand is.
Ja.
Is een geweldige set.
Ja, omdat ze gewoon helemaal zonder enige harnas of masker of houding... staat zij daar gewoon helemaal real te zijn. En heel grappig in het moment. Ze voelde het precies aan. En ik dacht van, dat kan ik ook.
Met 1 belangrijk verschil dat jij net 2 jaar KTA had... en Tig Notaro al 20 jaar op het podium stond.
Ja. Dus dat was niet... Toen ging ik dat een keer doen. Toen ging het fantastisch. Maar het ging echt, zeg maar, dat was gewoon... Ik denk dat ik een week daarna speelde nadat ik het materiaal had. En het werkte gewoon heel goed.
Dus jij dacht, ik ga afstuderen nu.
Ik dacht echt, yes, Veomes, jij snapt het nu. Dit is gewoon hoe je het moet doen. Je moet gewoon meer real zijn. En toen dacht ik, en toen kreeg ik ook heel veel goede reacties terug. Van, wow, wat een goed, echt materiaal. En zo. En toen zei iemand van, een andere comedian van... Ja, ik wil wel met je werken voordat je dat gaat doen. Want ik speelde de week daarna, of 2 weken daarna... speelde ik in Theater de Liefde in Haarlem.
Ja.
Heel leuk.
Heel
theater.
Leuk theater,
echt
geweldig.
Heel leuk.
Ja.
Heb ik het echt verneukt. En daar kan ik een heel leuk theater waar ik niet meer mag komen. Nee, want toen... zo erg was het ook niet. Zo erg was het ook niet.
Even tussendoor, was dit de eerste keer dat jij buiten school speelde?
Nee, dit was denk ik... Want ik heb dat vorig jaar met mezelf afgesproken van... ik wil 1 keer per maand sowieso spelen bij het school. Dat was in september. En toen heb ik dat volgehouden tot mei of juni. Tot Theater de Liefde. Toen durfde ik daarna niet meer, maar dat kom ik zo. Wat ging ik toen doen? Oh ja, toen ging ik dus met één comedian werken. Die zei, je moet dit helemaal... Dit werkt helemaal top.
Ja.
Maar je moet het spelen alsof het net gebeurd is. Alsof je net bent met gedumpt. Dus
ik zei,
oké. Nou, dat kan nog best wel leuk zijn. En toen ging dat try-outen op school bij een try-outavond. En toen zei iemand anders, en ook een alumni van school, die zei, ja, ik wil nog wel even met je werken van tevoren. En toen zei hij van, je moet de underdog zijn. Je moet echt totaal de underdog position hebben. Dus je moet echt het slachtoffer spelen. Dus één iemand had gezegd, je moet ditzelfde materiaal wat je daar had gedaan. Het is net gebeurd en je bent een heel groot slachtoffer. En dus die twee had ik erbij. En toen zat ik zelf in die tijd... een half jaar geleden ook niet. Alsof het al super lang is. Wederom.
Maar je wil gewoon dat het heel lang geleden
ja,
is.
Ja, ik doe dat gewoon alsof. En ik zat zelf... Ik weet niet of je die serie kent. The Marvelous Mrs. Maisel. Op Amazon Prime.
Ja, op Amazon. Haar vrouw overlijdt. En zij komt... Ja, wel toch?
Nee, zij gaat comedy doen.
Ja. Maar dat is toch omdat haar man dood is?
Nee.
Oh, dat dacht ik.
Ja.
Ik vond het niet zo'n boeiende serie.
Nee,
ik
heb zelf een plot twist aan bedacht. Ik vond het dus wel een hele leuke serie.
Ja.
Want ik vond het leuk dat er in die... hoe heet het nou? In die tijd... Ik vond het leuk dat er in die tijd een serie werd gemaakt over een vrouw die gaat stand-uppen.
Absoluut, ja, dat speelt in de jaren 50,
in de jaren
60,
50 Lally met Lally Bruce. Ja. En zo, en al die iconen die zitten daarin. En zij zit er ook in en zij... Nou, ik had dit gewoon moeten weten, want het is gewoon een fictieserie. Maar zij doet er gewoon de hele tijd heel letterlijk gewoon alles vertellen wat er in me opkomt. En het is gewoon allemaal echt en dat werkt supergoed. En ik zat gewoon... Nou, het was net uit mijn relatie, dus ik zat alleen maar tv te kijken en te janken. En ik zag dat. En toen dacht ik, ik ga dat ook proberen. Dus ik had drie componenten van, oh ja, dus dit materiaal, wat al best wel een soort van heftig materiaal was... het is net gebeurd, je bent de slachtoffer en je gaat gewoon bloedeerlijk zijn. Ja. En toen ging dat spelen. En toen ging het gewoon helemaal mis. Want
als je dat nou voor de schoonouders van je klasgenoot had gespeeld... die al 5 flessen wijn op hadden gehad, dat was nog nooit gebeurd.
Of
bij mijn vader.
Maar
bij mijn vader krijg je gewoon geen reactie. En daar is het alleen maar van... Nou, jullie hebben het echt heel leuk gedaan. Hier heb je een bordje eten en 20 euro en je mag weer naar huis. Daarom is het natuurlijk wel... Hè, om er nog even op terug te komen. Ik kom vaak dezelfde dingen terug, ik weet het. Maar dat maakt het dus wel... mijn vriendin moest lachen. Nou ja, ook fijn. Nee, maar dat maakt het wel waardevol. Vee moet je ook eens proberen, zou ik zeggen.
Yes, dankjewel. Nee, dus ik krijg er ook helemaal warm van als ik eraan denk. Dat is gewoon echt... Ik had het nog nooit meegemaakt. Want ik moet zeggen dat ik echt zo hard tanken... dat er geen lach komt of zo. Dat had ik nog nooit, zeg maar, op school.
En hoe lang zou je spelen?
Een kwartier. Best lang
en
als er geen lach.
Wanneer kwam het besef...
Dat kwam heel
dit
snel.
Dit is geen aflevering van Mrs. Maisel. Dit is,
nee, dat kwam heel snel, dat besef. Ja. Want het was een hele zaal vol 70-plussers. En het materiaal ging dus over die relatie. En het was heel naar en heel grof materiaal eigenlijk. Maar heel eerlijk. En dat werkte de keer daarvoor heel goed, want het waren allemaal jonge mensen. En die snapten eigenlijk helemaal... Ik zette mezelf als een... Hé, nog een luisteraar. En die gingen daar helemaal in mee. En die mensen van 70, die... Nou, ik maakte volgens mij... Het eerste stukje ging over porno. En zij, op het moment dat ik dacht, hier komt de lach... zeiden ze echt allemaal in koor... Oh. En ik had gewoon...
Wat ik op zich best een gepaste reactie vind... voor
absoluut.
Iets over porno.
Absoluut. Zeker in het stukje wat ik daar vertelde. Wat ik niet ga herhalen, want ik weet wat de reactie was.
Jammer.
Maar ging het ook over schaatsen? Want dat is een beetje de truc.
Precies, we moeten weer van Tilburg erbij halen.
Je moet er iets anders tegenover zetten.
Ja, oké. Dank je.
Jij begint, je doet dit. Ja. Dat eerste stukje komt en zij doen allemaal... Ah, waar jij op een totaal andere reactie reageert.
Ja, en...
Maar je weet, ik moet ook nog gewoon... 12, 13 minuten door in dit materiaal.
Ja. En ik dacht wel toen van... Oké, ik kan nu er een opmerking over maken. En ik kan soort van... Volgens mij, ergens later ben ik dat ook wel gaan proberen. Maar ja, het ging over seks. En toen de mensen daarvoor hadden al iets gezegd over seks met... Met tussen oude mensen en dat die heel vaak met elkaar wippen. Dus volgens mij zei ik daar ook nog iets over. En toen over de overgang of zo. Het was gewoon echt heel naar. Dat was gewoon echt, ik was echt aan het zoeken naar gewoon een soort van help. En zij keken allemaal. En langzaam werd die Albert ook een beetje van, haal je bek. Dat was gewoon, ja.
Ik heb er geen tijd meer voor. Ik heb nog 15 jaar hooguit.
Ja. Oh, ik dacht dat je ging zeggen, nee, oh, je moet afronden. Ik heb geen tijd voor dit verhaal. Ja. Dat hadden ze moeten doen. In theater. Liefde.
Ze wilden gewoon liedjes over de liefde.
Ja, en toen, na 5 minuten of zo, 5, 6 minuten, toen kon ik het wel turnen. Dus toen kwam er een stuk dat gewoon heel absurdistisch werd. En ik denk, later kwamen dus mensen naar me toe en die zeiden, oh, vanaf dat moment begreep ik dat we mochten lachen. Dus je had gewoon die conventie dat dit iets was om te lachen, die had je gewoon niet gezet. En dat kwam omdat het leek alsof het net gebeurd was. En je was ook een beetje een slachtoffer. En ik had gewoon zo, ja, dat klopt, ja. Dat zo en toen uiteindelijk...
Dus 10 punten op uitvoering. Ja. Dat heb je heel goed gedaan.
Ja, absoluut. Ja, ja, nee, dus,
voor het proces heb je...
En het was ook wel, het was uiteindelijk ook best wel gewoon... Leer zijn we veel van geleerd. Maar dus, ja, dit was gewoon het allerergste. Dus ik had dat optreden gedaan. Ik had het geteurd. De mensen waren uiteindelijk mee. Dus een stuk dat mijn baarmoeder tegen me praat en zo. En dat vonden al die vrouwen gewoon helemaal fantastisch. Dus dat kwam goed. En toen kwamen er allemaal mensen naar me toe. En toen voelde ik me eindelijk een beetje beter. En toen kwam de programmeur van Theater de Liefde naar me toe. En die zei, die pakte me zo vast. Zoals ik nu bij bier doe. En die zei, hey, succes hè? Met alles. En ik zo, Oké, dank je.
Maar ik ken die vrouw, dit is een hele aardige vrouw.
Ja, maar dat was niet wat ik op dat moment wilde horen.
Nee.
Nou ja, eigenlijk wel, maar niet maar, in die
maar,
setting.
Als ik het een beetje inschat, heeft zij het niet,
nee,
niet
absoluut,
zo bedoeld zoals jij
absoluut,
het nu... Maar, ik snap wel dat je het zo
ik denk dat ik
ervaart,
wel gewoon,
maar...
op zo'n moment wil je gewoon...
Je wilde gewoon
je
door
wil
de grond
dat,
heen.
Ja, je wil gewoon, nou, dat niet eens. Nee. Je wil gewoon niet dat iemand anders bewust is van wat er daar gebeurt. Dus ik kan die pijn dragen. Ik kan een soort van, oké, dit is gewoon... heel kut en je bent gewoon echt even op je ego en alles wat je denkt dat je bent, wat je hebt, zeg maar, is kapot getrapt. Maar niemand anders mag dat zien. Een soort van, als er niemand daar bewust van is, dan kan dat of zo. En doordat zij dat zei van, hier is echt iets gebeurd waar jij even van moet bijkomen. Dat zei ze. En daarmee bevestigde ze van, dat laatste stuk over die baarmoeder heeft het niet gered. Een soort van zo. Dat hoorde ik er een beetje uit. En toen daarna durfde ik ook wel echt een tijdje niet bij het school te spelen. Dus in die zin hebben ze op de KTA wel een beetje gelijk gehad. In de zin van dat het dus... dat je dus wel afgeschrokken kan worden in die zin. Want later, toen dacht ik ook echt een tijdje van, dit materiaal is zo slecht. En toen later ging ik er naar kijken. En toen dacht ik, oh, ik vind het eigenlijk wel heel funny. Maar dit moet er dan niet bij. Of dit moet je niet zo spelen. Of zeg maar zo.
Dan is het vinden, hoe kan ik dit materiaal overeind houden of aanpassen, dat het ook werkt voor zo'n zaal. Of
ja,
dat het,
exact. En die,
als mensen denken, oh, we mogen hier niet om lachen, hoe kan ik het dan zo inkleden dat ze dat wel durven en weten dat mag.
Ja, dus in die zin was het heel leerzaam. Maar ja, niet vrij moment.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Heb jij wel zo'n ervaring gehad, Beer, dat het zo heftig...
Nee, gelukkig nog niet. Maar ja, dat zal ongetwijfeld ergens een keer komen. Hè? Als ik veel buitenschool ga spelen, dan komt er vast een moment waarop ik keihard op mijn bek ga. En,
Ik zou willen zeggen, nee joh, dat valt wel mee. Maar
nee, tuurlijk.
Dat gaat komen en dat hoort er ook absoluut bij.
Maar ja, dat zegt ook iedereen tegen je. Dus daarom, maar ja, nu denk ik van, oh ja, maar dat gaat een keer gebeuren. Oh ja, dat gaat gewoon, ik weet het, hoort erbij. Dat gaat
niet, hoe...
Maar ik denk, als het dan echt gebeurt, dan piep je wel anders, denk ik.
Ja, nou ja, dat hoor je.
Ja, je hoort het, ja.
Yes.
En het zijn ook wel allebei ervaring, hoor. Ook bij jou met 79 of 60-plussers met wijn op in een woonkamer. Of wat jij meemaakt. Het zijn wel situaties, je moet ze wel doormaken. Want je leert er ook wel weer een hele hoop van.
Ja, zeker.
Ja, of in ieder geval dat het gewoon voorbij gaat. Dus dat na 10 minuten mag je gewoon eraf. En dan zegt iedereen, hey, volgende keer beter. En zeg maar, dus dat is... Ja, ik probeer dit nu ook goed te praten voor mezelf.
Maar dit zijn dingen die gebeuren. Alleen het vervelende is, als jij een willekeurige andere opleiding doet tot, weet ik veel wat, verpleegkundige, dan ga je stage lopen. Ja. En dan maak je ook een keer een stomme fout waarvan je denkt, oh, wat stom. Alleen dat ziet niet iedereen. En hier zit er publiek bij en die vinden daar wat van. En dat komt gewoon een stuk harder binnen.
Ja, en het
wordt opeens persoonlijk natuurlijk.
Dat is het precies.
Zodat het voelt alsof het persoonlijk wordt.
En dat is natuurlijk ook omdat wij zijn de hele dag wij zijn de hele dag, we hebben gewoon de hele dag aanwezigheidsplicht van 10 tot 10 ben je op die opleiding 4 dagen per week. Dus je bent de hele dag
10 tot 10?
Ja, dat is wel vaak lange dagen. Je bent gewoon daar veel.
Nou ja, niet dat je dan les hebt, maar dan ben je wel nog bezig met repeteren en elkaar helpen.
Handstilen analyseren en zo.
Ja. Ja, en bijvoorbeeld schrijven of muziek maken.
Nou, dus je bent gewoon de hele dag bezig.
Ik ben vooral verbaasd en half jaloers, omdat ik denk, oh, dit is wel heel intensief. En dat doe je 3-4 jaar lang. Ja. Dus dat is ontzettend de luxe om je die tijd daar vooral op te richten.
Absoluut, zeker. Maar op een gegeven moment val je ermee samen. Dus als je daar de hele dag mee bezig bent en je bent ook de hele dag bezig met, je bent je eigen instrument, je bent je eigen materiaal, je bent degene die het uitvoert. Dus en je bent heel veel met jezelf bezig en je moet de hele tijd dat nou sowieso zorgen dat je geen narcist wordt, maar ook dat je dat nog als materiaal kan zien, dat ik kan kijken naar de theaterliefde en denken, oké, dat was verkeerde spelingang en die grappen waren verkeerd getimed en ik speelde niet lekker in op de zaal en dat gaat niet per se over mij als mens en ik mag er zijn. Maar dat moet je de hele tijd tegen jezelf zeggen.
Nee, ja, absoluut, dat is de enige manier om het enigszins gezond te redden, denk ik. Ja. Want hoe kijken jullie naar... Dat vind ik leuk, omdat ik natuurlijk normaal mensen heb die al gewoon veel verder zijn in hun carrière. Dat gaat voor jullie allemaal nog beginnen. Hoe kijken jullie naar wat er... Want op een gegeven moment ben je klaar. Dan mag je buitenschool spelen. Ja. Waarbij ik toch niet kan laten om op te merken dat ik het heel grappig vind dat ze zeggen, je mag niet buitenschool, want anders ga je ontwikkelen voor dat publiek. Dus speel maar hier steeds op school voor exact hetzelfde publiek.
Wij vinden dat ook, maar daar mogen wij niks over zeggen.
Nee, maar ik wel en ik vind het een domme regeling.
Nou ja, ja. Ja, ik vind het ook, ja.
Maar los daarvan, daar wilde ik niet heen met de vraag. Hoe is dat iets waar jullie tegen opzien? Of denk je, maar straks moet ik door allerlei dat soort shows heen? Of heb je al een beeld van, ik wil naar dit festival gaan werken. Hoe kijken jullie daar naar uit? Want bij een reguliere opleiding weet je, ik ben zo klaar en ik heb mijn stages gedaan of mijn co-schappen en dan ga ik solliciteren en hopelijk heb ik dan gewoon een baan in dit werkveld. Jullie gaan op een werkveld af wat extreem onzeker is qua baankans, qua publiek, qua kaartverkoop, qua vind ik een impresariaat, blijf ik zelf enigszins overeind en alle andere dingen in mijn hoofd die op dit moment aan het wankelen zijn. Maar
nee, je bent het echt lekker aan het verkopen.
Nee, maar weet je, het is een hele onzekere toekomst. Wat zijn jullie verwachtingen? Hoe kijk je ernaar? Behalve de jaarlijkse klus bij de talkshow van je vader.
Ja. Ja, dat is een zekerheid. Hè? Dat is toch weer 300 euro die per jaar die je dan toch wel zeker...
Precies, en dan nog een gratis maaltijd in het zakje. Koude.
Zeker, hoppatee. Nou, dan ben je er al voor de helft. Nee. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar ik heb wel vertrouwen in het proces of zo. Ik denk als ik daarna ga spelen waar het goed voelt, het toch zoveel mogelijk gaan doen. Toch blijven spelen. De mazzel dat ik samen in een duo speel, dat vind ik ook heel fijn. Zeker voor in het begin. Dan heb je elkaar. Dan hou je elkaar bezig. Hou je elkaar aan het spelen. Kan je samen repeteren. Maar ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik heb het natuurlijk wel over met alumni, met mensen die natuurlijk zijn afgestudeerd. En als ik zie wat samen doen, kijk, ze zijn natuurlijk niet allemaal fulltime aan het spelen, maar ze spelen wel, veel spelen wel regelmatig. En die doen nog wat andere dingen daarnaast en zo. Maar als ik naar hen kijk, zie ik niet dat ze heel erg aan het lijden zijn. Dus gaat het op zich best aardig bij heel veel. Dus dan denk ik, nou ja.
Ik vind het heel mooi gewoon dat het dit vakgebied is. Het gaat best heel aardig met ze. Ja. Dat is
ja,
de lat.
Ze zijn niet aan het lijden.
Nee. En
succes aan mij.
En de meesten die hebben toch ergens een huurwoninkje te pakken gekregen. En sommigen hebben ook een leuke vriendin.
Anderen hebben echt een hele mooie kartonnen doos. Ja. En die zijn droog.
Ja. Dus nou ja, als ik daar zo naar kijk, dan denk ik, nou ja. Ja, dat is ook wel heel, heel leuk weer. Nieuwe fase,
ja,
spannend.
Dat moet je ook hebben. En ik denk dat is voor iedereen die hieraan begint, dat je ook gewoon een soort oogklep hebt met ik ga dit doen en het gaat leuk worden en dan gaan we heen. Maar het is wel... Je weet denk ik ook niet zo heel goed wat je kan verwachten.
Nee.
Want hoe is dat voor jou, Vee? Want jij zegt een beetje grappig met... grappend, ik moet dit doen, want ik heb geen middelbare school, dus dan maar deze weg.
Ja, dit is,
maar dan lijkt het ook alsof er wel heel veel van af hangt of gaat hangen?
Nou ja, er hangt wel veel vanaf in de zin dat ik mezelf niet echt iets anders zie doen, omdat ik niet echt iets anders kan. Dus ja, het zou wel leuk zijn als dit werkt, maar wat was je vraag?
Nou, gewoon wat jullie verwachtingen zijn over hoe gaat het als je straks afgestudeerd bent? Wat ga je dan doen? Waar kan je gaan spelen? Zie je daar tegenop? Want dat is wel... Kijk, je hebt natuurlijk die 4 jaar of 3 jaar op de opleiding dat je daar aan het ontwikkelen bent. En dan begint je podiumcarrière.
Ja.
Voor mij of voor andere mensen die net als ik op open mic zijn begonnen en gewoon zijn gaan spelen, begint daar ook al, ja, is het gewoon werkend leren, zeg maar.
Ja, ja. Dus ik denk dat
dus en dat proces begint voor jullie straks pas.
Ja.
Zo zie ik dat ook wel echt heel erg. Dus er is niet een idee van, oh, ik heb 4 jaar gestudeerd, comedy gestudeerd. Wacht, ik ben aan mijn voet gaan zitten, dus hij moet iets hoger. ik heb 4 jaar cabaret gestudeerd. Nu kan ik gaan of zo. Nu weet ik hoe het in elkaar is, totaal niet. Nee, het is eigenlijk een soort van, oh ja, dan begin ik helemaal opnieuw met een rugzakje met alle tools die ik mee kan nemen. Maar eigenlijk best wel veel dingen. Wij worden opgeleid voor theater. Je studeert af met een avondvullende voorstelling in het theater. Je maakt cabaret.
Ja.
Stand-up comedy kan, maar je moet wel een dramaturgische boog hebben en interessante
onderwerpen. Anders is het te makkelijk met alleen maar grapjes zonder decor. Sorry, dit zijn allemaal voorwoorden.
Ja, vindt er iets van.
Nou ja, er zijn wel echt mensen die het ook doen, hoor.
Absoluut.
Ja, ja.
Absoluut. Maar de podia die beschikbaar zijn voor ons zijn open podia. Misschien af en toe een plek in een comedyclub als je geluk hebt, zeg maar, in het begin. Dus dat is een heel andere conventie eigenlijk. Dat is gewoon een hele andere kunst die je gewoon echt, volgens mij, pas echt kan leren als je dat gaat doen regelmatig. Dus in die zin zie ik absoluut dat weer gewoon een nieuwe leidensweg. een nieuw
Ik, maak dan de vergelijking met co-schappen. Dat is denk ik wel. Je hebt gewoon je basis en dan ga je co-schappen lopen. Want dan ga je het leren. In het veld ga je ook leren, net als, weet je, omgaan met 9 vrouwen. En of dat in een huiskamer is of in een zaaltje. Of zo'n zaaltje met 70. Ja, weet je, als jij ergens gaat spelen en het is een preview en er zitten allemaal abonnementhouders, zijn dat over het algemeen ook ouderen. Ja. Dus dan ga je echt leren met, zo moet ik, dan moet ik mijn tempo omlaag, vind ik wat. We moeten wel eens een beetje gaan afronden.
Zeg, ik ben er wel. Toch, meneer en mevrouw op de vierde rij.
Ja, maar dat is gewoon hoe het is. Ja. Ik ben wel nog heel benieuwd. Want
ik heb wel overigens, over zekerheid en zo, wel gewoon een 7-jaren plan uitgeschreven voor mezelf.
Ja, echt? Ja. En wat gebeurt er in jaar 7?
Jaar 7 kan ik een beetje gaan meedoen, misschien met een festival. Als ik dat. Nou, misschien wel eerder, maar voor de komende paar
en
jaar.
En de eerste jaren van de 7 zijn je opleiding aan de KTA, neem ik aan.
Of ja, die de opleiding jaar afmaken en dan 7. Een jaar of 2 proberen regelmatig te spelen. En die kunst soort van, nou, dus ik kan het allemaal niet delen, want anders ga ik het jinxen, sorry.
Nee, maar dat klinkt als een redelijk realistisch pad, denk ik. Ik ben wel benieuwd, en daar had ik nog nooit eerder over nagedacht, omdat je net zo zei, ik heb cabaret gestudeerd. Hoe reageren mensen en leeftijdsgenoten erop als je dus, want dan sta je in een kroeg of op een feestje of weet ik wat, en zegt iemand, oh, wat doe jij? En dan zegt die ander, en dan denk je, oh, saai. Ja. En dan vragen ze, en wat doe jij? En dan zeg je, ik studeer cabaret.
Maak ze grapje dan? Doe eens leuk dan? Ja, kan een grapje vertellen, niet?
Ja.
Dat is van Brabant,
die zou
waar
jij
wij
ook
wonen.
Ongetwijfeld herkennen natuurlijk.
Ja, nou, ik dacht opeens, ja, ik ken het als ik tegen mensen moet zeggen, wat ik voor werk doe, ik ben comedian. Ja. Dus daar heb ik, maar ik had nog nooit zo gerealiseerd dat je dat ook kan hebben. Dat je dat.
Ja, en dan wordt er gezegd van humor kan er niet aan leren. Ik doe het in de hele tijd in het Brabants, want dat is gewoon, ik weet niet.
Ja, maar dat is gewoon heel fijn.
Ja, dat is gewoon wel fijn. Ja. En dat zijn gewoon mensen die vinden dat gewoon zo mooi. Gewoon grappen vertellen. Ja. Ja, wij wonen in Den Bosch, dus dan. Want daar zit ik aan de theateracademie.
Ook wel veel leuke reacties. Op zich een redelijk leuke reactie. Dat ze zeggen, oh, dat is ook wel inderdaad ook wel leuk dat jullie dat doen. En dat jullie dan.
Ja, dat jullie ook een hobby hebben. Hartstikke mooi.
Ja.
Ik vind het heel leuk om te merken hoe jullie 2 stromingen binnen de podcast vertegenwoordigen.
Ja, Beers die gelooft nog in maar, de wereld.
Nee, ik ben een, ja, tot nu toe. Ik heb weinig tegenslagen gehad in mijn leven, nog tot dusver. Nou ja, ik weet niet of ik een perfect leven heb gehad. Maar het,
ja, ik kan
nee, nee, zo voelt het wel voor mij. Hè. Ik kom van de middelbare school. Ik ben een vooropleiding theater gaan doen. Toen was het, nou, kom maar naar de Koningstheateracademie. En nu ben ik hier. En
zie jij dan op tegen het moment dat je een keer zo'n show krijgt zoals Vee heeft gehad, dat je dus na 1 minuut of 2 minuten al denkt, oh, ik had iets heel anders moeten gaan doen. Vandaag in ieder geval, maar misschien überhaupt.
Ja, nee, ja, zie ik daar tegenop. Ja, ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig.
Dit lijkt me zo chill.
Maar daarin zijn wij misschien denk ik ook heel anders. Ik denk maar, dat jij je sowieso dat soort dingen...
Ik ben gewoon een angstig persoon. Ja, dat klopt. Maar en dat gaat ook niet veranderen. Ja, ik kan ermee omgaan, maar niet, dat gaat niet meer veranderen. Dat hoeft ook niet. Maar nee. Ik heb wel meestal voordat ik ga spelen. En dan ga ik spelen. En dan eigenlijk heb ik altijd dat ik denk, oh ja, dit is echt fucking leuk. Maar dat heb ik altijd pas op het moment zelf. En dan denk ik, oh, ik had wel mensen uit willen nodigen eigenlijk, die nu erbij zijn om dit te zien. Maar tot dat moment denk ik altijd, dit is gewoon echt het allerslechtste wat je ooit hebt gemaakt.
Maar dat vind ik het leuke, wat ik zei, jullie zijn twee stromingen. De ene kant die gewoon vol goed vertrouwen ingaat. En ik, nou, dit wordt leuk. En ja, maar er zaten toch 9 vrouwen. En dat was eigenlijk best leuk. En we waren met z'n allen, we hebben eten. Dat is de ene kant. En de andere kant die daar aankomt en denkt, en achteraf denk ik, oh, dat was eigenlijk best wel leuk. En voor allebei valt wat te zeggen. En voor allebei, denk ik, maakt het ook dat je het makkelijker terug kan kijken. Of kan kijken en denken, nou, dit was er wel positief aan. Of kan terugkijken en denken, oh, maar dan moet ik de volgende keer dit helemaal anders doen.
Ja.
Te gek. Hartstikke leuk. We zitten keurig op een uur. Heel erg benieuwd. Yay. Bedankt. Ik ben heel benieuwd of we inderdaad aan het eind van een 7-jarenplan, dan zijn jullie allebei gewoon
ja,
in het wild aan het spelen.
Ja, jij staat in jaar 6 dat ik hier weer terugkom. Dus,
Ja, nou ja, laten we sowieso. Nou, ik weet niet of ik dan de podcast nog maak, maar wie weet. Maar dan lijkt het mij heel leuk om terug te kijken met, oké, en wat is er sinds toen allemaal gebeurd? En waarom ben je nu accountant bij Ernst & Young? Ja.
En wat is je verhouding tot 70-jarigen nu?
Ja. En misschien begin ik zelf een podcast. Ik wil in mijn podcast komen.
Precies, kan ook nog allemaal.
Ik zeg mooi aan jou.
Ja, mooi hè.
Hey, heel erg bedankt. Heb nog een heel leuk festival. En heel veel succes met wat jullie allemaal gaan doen. Het publiek is inmiddels toegenomen tot 5. Want de 2 bejaarden zijn weer weg. Want de regiotaxi stond voor de deur.
Yes.
Dus heel erg bedankt. En wellicht tot de volgende keer.
Jij bedankt.
Dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!